En het thema voor de preek van vanmiddag, een laatste woord. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, stel u voor. Een gemeente heeft een predikant nodig. De kerkraad stelt een profiel op. Er komt een beroepingscommissie. Mensen gaan op pad om mogelijke kandidaten te horen. En uiteindelijk vinden ze iemand die goed bij de gemeente lijkt te passen. Hij is vrijgezel, ze beroepen hem en uiteindelijk neemt hij het beroep aan. Iedereen in de gemeente blij en dankbaar, God heeft er weer in voorzien. En de week voordat hij bevestigd wordt, hoort men dat hij verkering heeft gekregen. En vraagt iemand, is het een leuk meisje? Nou, zegt een ander, het gerucht gaat dat zij prostituee is geweest of nog steeds is. U begrijpt dat het laatste woord over deze verkering vermoedelijk nog niet gezegd is. Want hoe komt hij aan haar? Is hij misschien ook zelf een bezoeker van de Roze buurt? En wat is dat voor een meisje? Kan dat zomaar? Kan zij trouwen met een gereformeerde jongen? Kan zij een vrouw van een dominee worden? Ik neem aan dat de kerkraad nog wel even wil praten met de kandidaat voordat hij bevestigd wordt. Het gesprek vindt plaats. En het wordt nog spannender. Want de kandidaat heeft een hele vaste overtuiging dat dat de opdracht van God was om met dit meisje te trouwen. Ik denk dat een paar broeders van de kerkraad zich wel achter hun oren zullen krabben. Zou God dat echt willen? Ik kan me dat echt niet voorstellen, denkt iemand. Het is misschien wel mooi om een prostituee een hoopvolle toekomst te geven, maar dat God dat wil? Een ander denkt stilletjes, wat een rare vent eigenlijk. Zou er niet bij hem een steekje los zijn? Ik ben benieuwd of dit überhaupt wat gaat werken in de gemeente. Misschien heeft hij wel allerlei andere rare ideeën. Zullen we die bevestigingsdienst maar niet afblazen? Gemeente, dat boek Hosea is zo heftig als dit. Hij krijgt van God de opdracht om met een prostituee te trouwen. En er zijn allerlei uitleggers die dat wat proberen te verzachten. Gomer, nou ja, dat is waarschijnlijk een lichtzinnige vrouw. Die heeft niet veel nodig om met andere mannen te heulen, schrijft iemand in een commentaar. Iemand anders, Gomer is een meisje in wie de uitleg schuilt om ontrouw te worden. Een vrolijke Frans, een lichtzinnige vrouw, een uitgaanstype. Maar nee, dat is veel te gemakkelijk. Hosea moet een relatie aangaan met een prostituee en met haar trouwen. Een vrouw uit de roze buurt of iemand die in de tempelprostitutie werkt. Dat was zo in die Canaanitische cultuur, waar de afgodentempels, er werkten zowel mannen als vrouwen, waar Israëlieten langs konden gaan om seks te hebben, om uiteindelijk de vruchtbaarheid van de akkers en de gezinnen voor het nieuwe seizoen zeker te stellen. En Hosea moet met zo'n vrouw trouwen. Maar weet u, dat is nog niet eens het meest pijnlijke van dit boek. Want er zijn allerlei voorbeelden ook vandaag van vrouwen die uit de prostitutie komen, dat leven achter zich laten en uiteindelijk goed terechtkomen. Trouwen, gelukkig worden. Door Gods genade kan het kwaad of kan de gebrokenheid ook ten goede gekeerd worden. Maar het schokkende van Hosea is dat Gomer na het huwelijk vreemd gaat. Want van de drie kinderen die ze samen of die ze krijgen, die zij krijgt, is vermoedelijk alleen de eerste van Hosea. Daar staat tenminste expliciet bij in 1 vers 3... dat zij hem een zoon baart. En dat staat niet bij de andere kinderen. Dat vreemdgaan naar dat verbond van het huwelijk, dat is de eigenlijke pijn van dit boek. Iedereen die het meegemaakt heeft, weet wat dat is. Wat een diepe wonde vreemdgaan met zich meebrengt. Of als er een ander in het spel is, Of als iemand worstelt met een pornoverslaving, het vertrouwen, de afspraken, het wordt zo beschadigd. Zo geschonden. En je blijft zitten met de vraag of je niet goed genoeg bent en waarom. En niet altijd krijg je de antwoord op en hoe moet het nu verder? Die relatie van Hosea met deze Gomer is een beeld in het hele boek voor de relatie van God met Israël. Het verbond dat ze samen hebben, de trouw die ze elkaar hebben beloofd. Het gaat niet goed met die relatie, want naast God zijn de andere partners in het spel. Israël gaat vreemd. Er is sprake van overspel. En dat is de tragiek van Hosea. En je vraagt je af, hoe heeft het zover kunnen komen? We hebben psalmen gezongen, die zongen over de trouw van God en over wat hij allemaal wel niet voor zijn volk heeft gedaan. Hoe heeft het zover kunnen komen? Nou, het boek start met te vertellen dat Hosea in een bepaalde tijd door God wordt geroepen. Er worden wat koningen van Juda genoemd, Uzzia tot en met Hiskia. En dan ook de dagen van Jerobeam, koning van Israël. Hosea is een profeet die door God wordt gestuurd naar het noordelijke rijk. Israël is verdeeld, de 12 stammen in 10 stammen in het noorden, 2 stammen in het zuiden. De 10 stammen in het noorden heette in die tijd Israël, het zuidelijke rijk heet Juda. En Hosea wordt gestuurd naar het noordelijke rijk. 750 voor Christus tot en met ongeveer 725. Een paar jaar voor de val van Samaria in 722 stopt hij met profeteren. En 10 jaar daarvoor was Amos al door God naar het noordelijke rijk gestuurd. Amos, 10 jaar later Hosea. En Hosea is de laatste profeet die God naar Israël stuurt. Zijn boodschap, en vandaar de titel van de preek, is een laatste woord tot het volk van Israël. En het boek begint met te vertellen dat hij optreedt in de dagen van koning Jerobeam. Nou, dat is veelzeggend. Het is een tijd van in Israël van ongekende welvaart. De economie in Israël die floreerde dankzij de handelskaravanen die langskwamen. Aan de ene kant Europa, aan de andere kant Arabië, het Midden-Oosten. Bij China vandaan, er waren handelsroutes die door het land liepen, van oost naar west, van noord naar zuid. En er waren handelaars en bankiers in die tijd die bijzonder rijk zijn geworden. Maar ook al was de levensstandaard enorm gerezen, er was een tweedeling in Israël ontstaan. Er waren bepaalde mensen die heel rijk hadden, die hadden prachtige landhuizen in de heuvels van Samaria, waar het koeler was. Maar er was ook een hele grote groep die arm had en nauwelijks kon rondkomen. Met name Amos gaat daarover. En die rijkdom had ook zijn weerslag in de ethiek. Op moreel vlak waren de gevolgen zichtbaar. In de tijd van Amos en Hosea staat Israël bol van de financiële schandalen. Er was omkoperij van rechters, corruptie bij de leiders van het volk. Als je de rechters in de rechtbank niet omkocht, dan kon je het recht wel vergeten. En nog gaandeweg verviel het land in de 7-dagen-economie. De Sabbat als aparte dag werd steeds meer een werkdag. In het boek Nehemia kom je dat trouwens ook al tegen. En de toename van geld en rijkdom leidde tot gemakzucht, seksuele uitspatting, overmatig alcoholgebruik. Het is er allemaal in die tijd. Het gaat goed. Nou ja, goed. Nou, eigenlijk niet. Het geestelijk leven bloeide op, maar het was niet de godsdienst van Israël. Het volk vond die godsdiensten van het land, de godsdiensten met de handelskaravanen meekwamen, veel interessanter, veel boeiender. Maar het was vooral de godsdienst van de Kanaanieten die zo populair was, dat heel veel Israëlieten daarna overliepen, naar Baal en de goden daaromheen, Asjera, Astarte, Astaroth. En deze godsdienst was een speciale plek ingeruimd voor, ja, om zo te zeggen, voor moeder natuur. Ze werd aanbeden. En de vruchtbaarheid van de akkers was belangrijk. Daarom gingen de vrome joden naar de tempels toe in Bethel en Samaria. Er waren prostituees, daar kon je seks mee hebben. En dan zou je, dat was de gedachte in de Canaanitische godsdienst, dan zou je vruchtbaarheid veroorzaken. Een betere oogst krijgen, voorspoed. En in Bethel staat zelfs een gouden kalf. Nou, het mannelijk stierkalf is een verwijzing naar de kracht. Naar de mannelijke kracht en naar de potentie, de vruchtbaarheid. Er is in de tijd van Hosea veel aan de hand. Israël was geroepen om een heilig volk te zijn, uitverkoren. Om wie de Heere was te weerspiegelen te midden van de andere volken. Maar het is net zo'n volk geworden als de Kanieten, Moabieten en de andere inwoners van het land. En als je dan zo die situatie op je laat inwerken, dan is eigenlijk één ding glashelder. Vanuit God gezien zou het volledig terecht zijn als hij zijn handen had afgetrokken van het volk en als de Heere God opnieuw was begonnen. Als het met Israël niet lukt, dan zal ik mijn eigen volk verkiezen en daarmee ga ik dan opnieuw beginnen. Maar het verrassende van Hosea is dat dat dus niet gebeurt. De Bijbel laat zien dat de Heere God zo niet is. En daar kun je eigenlijk met je verstand niet bij. God laat zich niet van zijn volk scheiden, want ze hebben een verbond gesloten. En hij is vastbesloten om te blijven. Dat is wat. Als in een relatie misgaat en er is overspel en vreemdgaan en dat gaat keer op keer door, dan komt er toch zo'n moment dat je zegt, dit gaat niet werken. Het is maar beter dat we uit elkaar gaan. Het vertrouwen is totaal kapot. Moet je soms gewoon niet de conclusie trekken dat het niet gaat werken, dat de stekker eruit moet, dat het er gewoon niet in zit. Ja toch? Met Israël gaat het niet lukken. En dan toch doet God het niet. Hij verbreekt het verbond niet. Hij zet Israël niet aan de kant. In Hosea 2 vers 18 staan deze woorden. Waarom God dat niet over zijn hart kan verkrijgen. Vers 18, Hosea 2 vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen. In gerechtigheid, in recht, in goede tierenheid, in barmhartigheid. Als God ja heeft gezegd, dan is het ja. God is geen mens dat hij liegen kan. Zijn ja is ja. Ik heb Israël tot mijn bruid genomen voor eeuwig. In barmhartigheid, in goede tierenheid. Ik zou vanmiddag even een streep willen leggen op dat ouderwetse woord goede tierenheid. Het staat heel veel in de psalmen, we zingen erover. Maar dat is ook lastig te begrijpen. Maar in de profetie van Amos en Hosea is die goede tierenheid een sleutelwoord. Gerzet in het Hebreeuws. Moeilijk te vertalen. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het met liefde, maar dat is het niet helemaal. Het is meer. Gerzet heeft te maken met wat je van een partners in een verbond mag verwachten. Dat ze trouw zijn, dat ze loyaal zijn. Je zou gerzet kunnen vertalen met onvoorwaardelijke liefde. Of standvastige trouw. Volgens mij heb ik het wel eens een keer in een dienst gezegd dat het woordje gerzet vandaag de dag in Israël nog gebruikt wordt in het woordje chassida. En dat betekent ooievaar. De ooievaar heette in Israël de goede tierenen. Omdat dat een vogel is die op een bijzondere manier naar zijn jongen omziet. Goed, echte vogelkenners schijnen dat ook weer wat te betwisten, maar op een of andere manier ligt daar een verband. Maar gerzet is dus dat. In een verbondsrelatie mag je dat verwachten, dat de ander trouw is en dat hij voor die trouw vecht en dat hij standvastig is. Dat is gerzet. En van God uit is die er. Het verbond tussen God en Israël wordt getekend door verbondsliefde. En gerzet is, om zo te zeggen, de ik loop nooit weg liefde van God. God had beloofd voor zijn volk te zorgen. Hij had het over zijn volk ontfermd in Egypte. Hij had het door al die lange zwervingen heen, door de woestijn uiteindelijk in het beloofde land gebracht. Wat had God niet voor zijn volk gedaan? Hij had het op Arends vleugelen gedragen, tot zich gebracht. Hij had het onderwezen. Als er geen brood was, gaf hij brood. Als er geen water was, gaf hij water. Hij had alles voor zijn volk gedaan. Hij was de bruidegom, zij de bruid. Ze waren getrouwd, ze hadden een relatie. Maar Israël was niet de bruid die God zocht. Ging vreemd. achter andere minnaars aan. En ze liet God zo vaak in de kou staan. En wat doe je dan? Je zou kunnen zeggen, je kan de stekker uit de relatie trekken, maar dat doet God dus niet vanwege die geset. Maar hij doet er natuurlijk wel alles aan om zijn volk te bewegen, om zijn volk weer wakker te schudden. Wat doet God? Twee dingen kom je in Hosea tegen. Het eerste wat God doet is, om met een beeld te gebruiken, hij trekt zijn handen, zijn beschermende handen van zijn volk af. God laat het wat meer los, om zo te zeggen. Met alle gevolgen van dien. Want als God zijn bescherming van zijn volk wegtrekt, dan kunnen allerlei dingen gebeuren. Het volk dat zijn vruchtbaarheid bij Baal zocht, krijgt opeens te maken met oogsten die mislukken. Het land wordt geteisterd door perioden van grote droogte. Er is een tekort aan water. Vaker in de geschiedenis van Israël gebeurt, denk aan het boek Rut. Hetzelfde verhaal. Dat ze naar Moab gaan omdat de hongersnood is, omdat er droogte is, zoeken ze het elders. Je ziet dat vaak in de geschiedenis. Als God zijn bescherming aftrekt, wie God verlaat, smart op smart te vrezen. Er kwam tekort aan water, meeldauw en sprinkhanen vernielen de oogst, te weinig voedsel voor de beesten. Er komen vijanden die het land invallen, ze roven het vee, halen de oogst van de akkers af. Steden worden getroffen door de bliksem. Hele stadswijken worden verbrand. En er kwam een geweldige aardbeving. Zo'n grote aardbeving dat 250 jaar later de profeet Zacharia het er nog over heeft. Die grote aardbeving, weet je dat nog van toen? En het laatste was de dreiging van de Assyriërs, het volk dat op het punt stond om Israël binnen te vallen. God heeft zijn handen, zijn beschermende handing van zijn volk afgehaald en het is kwetsbaar geworden. Hij heeft gesproken door de natuurlijke omstandigheden heen. Hij heeft dan die levensboom geschud. Israël, Israël, ontwaak. Zie, hier ben ik, luister naar mij. En dat niet alleen. Naast dat hij profeten zond, met woorden, heeft hij ze ook allerlei symbolische handelingen laten verrichten. Dat is het tweede. Als woorden nog niet genoeg waren, moesten ze die boodschap onderstrepen door rare dingen te doen. Verdrietige dingen. Jesaja, hij moest 3 jaar lang op blote voeten en ontbloot hoofd door de stad Jeruzalem lopen. 3 jaar lang. Wat een bijzondere man. Dat doe je toch niet? Hij moest zijn kinderen profetische namen geven. Haastige roof, spoedige buit. Het oordeel wat zou komen. Andere namen, restkeer terug. Er was toch ook nog hoop. Jeremia, hij moest een hele kostbare gordel kopen. En die moest hij ergens bij een steen begraven. Waar die helemaal zou verrotten. Een beeld voor hoe die relatie van God met Israël kapot gaat. Jeremia, hij moest ongetrouwd blijven. Om daarmee te profeteren hoe God zich voelde zonder zijn bruid. En de vrouw van Ezechiël sterft plotseling, maar hij mag niet rouwen. Hij moest op die manier laten zien dat God van zijn vrouw beroofd was. Op allerlei manieren en zo ook Hosea. Ga naar die roze buurt, trouw een van de prostituees. Want Israël hoereert van mij af. Hosea is een aangrijpend boek, gemeente. Als je het leest, als je tot je laat doordringen. Het is een laatste poging. Een laatste woord van God tot het noordelijke rijk. Samen met Amos. Zo mooi om die twee ook wat naast elkaar te leggen. Amos is de man van de stevige taal. De sociale gerechtigheid. De harde taal. Hosea doet het meer liefdevol. Amos concentreert zich op wat in de samenleving allemaal mis is. De onrechten. Het onrecht wat er is. Het sociale onrecht. Maar Hosea richt zich eigenlijk maar op één ding. En dat is de verbondsrelatie van God met zijn volk. Heel het boek Hosea is een laatste woord van God, een oproep tot het volk van Israël. Om terug te keren tot de God met wie ze getrouwd waren. De God met wie ze vanaf het allereerste begin verbonden was. Een bijzonder boek. En wat kunnen wij als christelijke gemeente van dit Bijbelboek leren? Als we daarover gaan preken. Als we het samen op de Bijbelkringen gaan bestuderen. Nou, ik denk dit vooral. De focus van Hosea ligt op die exclusieve relatie van God met Israël. Die relatie is, om zo te zeggen, de Heere heilig. Het is om alles waard. Er staat ook in het boek Hosea dat de Heere God het volk in de woestijn brengt. Al die minnaars waar ze achteraan lopen, ik ga mijn volk in de woestijn roepen en ik ga tot het hart spreken. Nou, dat is het boek Hosea, een boodschap tot het hart. En ik denk dat daarin ook voor ons het boek Hosea heel dichtbij kan komen. Want dankzij het werk van de Heer Jezus mogen wij met deze God een relatie hebben. En geloven in de Heer is niets anders dan een verbondsrelatie. Net als in een huwelijk, als zijn er twee partners. Ja, natuurlijk, het loopt ook mank, want de Heere God is wel een hele bijzondere partner. Dat is de Heere God, de Heilige God, vol macht en majesteit, in wie geen zonde is. Hij is wat dat betreft de volmaakte partner, in wie geen onrecht wordt gevonden. Dat kan van Israël, dat kan van ons natuurlijk niet gezegd worden. Maar het bijzondere is dat God een relatie zoekt. Nog steeds. Met ons ook. Hij wil niet alleen onze schepper zijn, maar ook onze vader. God nodigt ons uit om in die verbondsrelatie te stappen. Ik vind dat eigenlijk altijd weer zo bijzonder. Hè? Op het moment, als je dan zo met de jongeren uit de gemeente, hè, als je er nog over nadenkt om belijdenis te gaan doen, meld je aan of spreek ons erop aan. Want het is zo bijzonder om een jaar lang met elkaar te mogen optrekken. En we hebben mogen zien hoe de Heere God werkt en hoe die de gesprekken zegent. Maar er komt dan op een gegeven moment een moment dat iets in je hart zegt ja. Dat er een soort verlangen ontstaat om die keuze te maken en de Heere te dienen. En als, dan, ja, als we dan samen ook dat in de belijdenisdienst ook mogen meemaken. Als er ja wordt gezegd tegen de Heere God, dan is dat zo kostbaar. Dan is die uitnodiging van de Heere God wordt dan als het ware beantwoord. De God die je heeft geschapen, die je hebt leren kennen via de opvoeding van je ouders, via alles wat je in de kerk krijgt aangereikt, op een gegeven moment ontstaat er een band. De band van het geloof, door de geest gewerkt. En dan zeg je ja, dan is het verbond verzegeld, is de relatie officieel. Nou, denk nog eens even terug aan het moment dat u ja zei. Hoe dat was. En wat u toen aan de Heere allemaal hebt beloofd. Weet u nog wat de discipelen tegen de Heer Jezus zeiden? Ja, ik zal u volgen overal waar u gaat. Dat is het enthousiasme van het eerste uur. Maar hoe is het over 5 jaar, over 10 jaar? Misschien bent u wel 80 en leeft al heel wat jaren met de Heere. Geweldig, maar het kan zomaar ook van die momenten zijn dat je denkt, ja, het is bij mij zo dor en zo droog. Het boek Hosea gaat daarover. Hoe is die relatie van ons met de Heer? Ja, aan de ene kant is er die belovende God. De God die ons genadig is om Christus wil. Maar wij worden van onze kant ook opgeroepen. Elke keer weer opnieuw. Zoals het doopformulier zegt, om hem te vertrouwen, lief te hebben en te gehoorzamen. En Hosea stelt ons die vraag. Door al die hoofdstukken heen. Maar deze kernvraag, hoe staat het nu in uw relatie met de Heere? Leven we met Hem? Nemen we zijn woorden nog steeds serieus? Of herkennen we wel iets van Israël? Dat ons hart ook zo uitgaat naar andere dingen. Naar andere goden, naar afgoden. Dat is een centrale thema in het boek Hosea. Catechismus zegt daar iets moois over, komt wel dichtbij. Wat is een afgod? De antwoord afgoderij is dat je naast de enige waarde God die in zijn woord geopenbaard heeft, dat je iets anders bedenkt of iets anders hebt waarop je vertrouwen stelt. Dat je naast God nog iets hebt of dingen hebt of mensen hebt waar je helemaal voor gaat, waar je vertrouwen op stelt. Kunnen dingen zijn die je zo in beslag nemen dat ze je hart gaan beheersen. Waar denk je aan als je 's ochtends opstaat? Als je 's avonds naar bed gaat. Maar het kan zijn dat er dingen zijn die je hart zo beheersen dat de Heere God op de achtergrond raakt. Ik moest denken aan het boek van Tim Keller. Misschien heeft het wel eens gelezen, Namaakgoden. Dat hele boek gaat erover. Hoe elke cultuur zijn eigen afgoden heeft. Schoonheid, macht, alles wat daar mis mee gaat. Seks, seksualiteit, geld, prestatie. Dingen die zo belangrijk zijn geworden dat mensen hun leven offeren. Dat ze soms een relatie op het spel zetten. Hoe zien we dat ook weer niet in de politiek recent weer? Als je macht hebt en zo gefocust op je werk, wat kan er dan ook zomaar allemaal om je heen gebeuren? Relatiegebied. Maar het gevolg is wel dat er ook zoveel schade wordt verricht. Dat huwelijken kapot gaan, levens van mensen verwoest. Dat je schade leidt aan je ziel doordat de Heere God steeds meer op de achtergrond raakt. En dat heeft weer zoveel gevolgen voor je leven, voor het geloof, voor de kerk. Nou, samenvattend, het boek Hosea gaat daarover. Het is eigenlijk bedoeld, en zo mogen we het lezen, om onze relatie die we mogen hebben met de Heer, dankzij de Heer Jezus, om die relatie te zuiveren. Als een spiegel. Of er misschien dingen zijn tussengeschoven, tussen de Heer en ons. Welke afgoden wij in het leven hebben. En weet u, het is ons gebed en dat dit boek ons helpt om te zuiveren. Dat het boek ons helpt om onder de indruk te komen van die geweldige goede tierenheid van de Heere. Zijn geset, zijn verbondstrouw. Dat hij het nog steeds met mij, met ons uithoudt. En dat het ons helpt om hem en de relatie met hem op de eerste plaats van ons leven te zetten. Als dat gebeurt, dan is dit tot zegen, want wat baat het de mens toch, als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Amen.